prachtig, wat een getuigenis heeft hij net uitgebeden. Vanuit de dankbaarheid naar wat God doet, heeft hij een getuigenis op laten klinken van wat God in uw midden doet als gemeente. Wat hij in u bewerkt. Wat daar vanuit tevoorschijn mag komen. En wat zit er ook een kracht in dankbaarheid. Dus van de week las ik een onderzoek naar de landen waar mensen het gelukkigste zijn. Ja, hoe meet je nu geluk? Dat is al een hele kunst. Maar er is een uitgebreid onderzoek gedaan. En dan zie je dat er een lijst tevoorschijn komt van landen waarvan je eigenlijk niet verwacht dat die bovenaan staan. Een land als Colombia bijvoorbeeld. Zeiden mensen, staat in de top 10. Dus een burgeroorlog had een hoop gedoe. Maar wat bepaalt het geluk van mensen? Het is niet hun welvaart. Niet of ze wel of geen economisch allemaal voorspoedig hebben. Maar hoe ze in het leven staan. Of ze dankbaar zijn voor wat ze hebben. Of ze positief naar dingen kijken. Hoe kijkt u naar de werkelijkheid? Als dankbaarheid uw leven vult. Ja, dan bent u een gelukkig mens. En die dankbaarheid heb ik zelf ook laten mogen ervaren. Bijna 2 weken geleden is mijn vader overleden. Een leeftijd van 89 jaar. En hij had op de rouwkaart had hij staan. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dat is wel mooi om dat te mogen zien. Dat zo'n gebed, zo'n verlangen van iemand. Wat hij ook al met zijn trouwen op de trouwtekst had staan. Dat dat werkelijkheid is geworden. En dat daar de kleinkinderen stonden. Daar zijn er een paar bij. Naast de kist. Meer dan 20. En dat die de Heere willen dienen. En dat is ook mijn bede. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Als we die keuze hebben. Voor wie wij gaan. Ik wil achter u aan, Heer Jezus. Ik wil u volgen. Reden om dankbaar te zijn. En ook dat we het woord mogen openen. Laten we lezen met elkaar. Galaten hoofdstuk 6. En dan lezen we vanaf vers 11. Galaten 6, vers 11. U ziet het aan de grote letters. Ik schrijf u nu eigenhandig. Ja, ik hoor nog wat geblader. Dus. Ik schrijf u nu eigenhandig in grote letters. Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. Ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer. Waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven en voor het Israël van God. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. De Galatenbrief wordt op een bijzondere manier afgesloten. Peter schrijft hier een klein gedeelte eigenhandig. En we hebben het oorspronkelijke handschrift niet meer ter beschikking. Dus in uw Bijbel valt dat niet zo op. Dat het eigenhandig is geschreven. Die oorspronkelijke handschrift wat Paulus zelf heeft geschreven, dat is lang en breed vergaan. Er is niets meer van over. De oudste bekende teksten van dit gedeelte zijn pas van honderden jaren na Christus. Nadat Paulus dit eigenhandig geschreven heeft. Het lukt ons dus niet meer om dit te verifiëren, om dit na te gaan. Wij kunnen niet terugkijken of het daadwerkelijk Paulus is die eigenhandig in grote letters dit gedeelte schrijft. Nou ja, we kunnen dat niet aan de letters zien, maar we kunnen het wel ervaren aan de geest die door deze letters en deze woorden heen spreekt. Want we zien hier Paulus zoals hij werkelijk is, zoals we hem kennen. Nog eens kort en krachtig, vol overgave, neerzetten wat hij gelooft en waar hij voor staat. En dat doet hij natuurlijk ook in de rest van de brief. Maar de rest van de brief heeft hij gedicteerd. Zo ging dat toen de tijd. Een assistent, een schrijver, schreef op wat hij vertelde. Noteerde zijn woorden. Want een schrijver, dat was... Misschien zijn er nog mensen die kunnen schrijven. Dat wordt ook steeds minder. Maar dat schrijven was in die tijd ook een intensieve werkzaamheid. Een kunde. Dus er waren echt mensen die daarin geoefend waren. En daardoor ook een goed en vast handschrift hadden. En dat was wel prettig als je zo'n hele brief moest schrijven. En ook later weer moest lezen. Dat dit in een net handschrift was geschreven. Maar Paulus was vooral een prediker. Die zal niet veel hebben geschreven. Dus op het moment dat hij zelf de pen ter hand neemt. Is dat wat onwennig. En dan krijg je een grote, ongeoefende letter. Dus dan is het ook wat te herkennen. Dat zijn van die mensen, zoals je tegenwoordig ook ziet, die herken je dat ze altijd achter de computer zitten. Als ze gaan schrijven, is het bijna niet meer te lezen. Daar kun je een beetje mee vergelijken. Niet gewend meer om de pen ter hand te nemen. Maar hij vindt het belangrijk om toch zijn punt te maken en pakt de pen en schrijft deze woorden voor ons op. Waarom dan? Waarom zijn deze woorden dan zo belangrijk voor ons vandaag? Het begint met degenen. Degenen die. Mensen die. De mensen waar hij eigenlijk in de hele brief al mee, waar hij het al over heeft. Die de gemeente omlaag halen met de prediking die zij brengen. En dat zijn degenen die erop aandringen dat u zich laat besnijden. En hij zegt iets over deze mensen. Het gaat bij het laten besnijden eigenlijk om meer dan alleen besnijdenis. Het gaat eigenlijk van als u het geloof in Jezus Christus, als u een volgeling van hem wilt worden, dan zult u zich moeten laten besnijden en daarmee ook de hele wet van Mozes naleven. Er zit dus ook veel meer achter dan alleen die besnijdenis. Er zit een hele manier van leven, een hele gedachtegang achter. En Paulus zegt hier iets heel wezenlijk over deze mens. Hij zegt, ze willen een goede indruk maken. Het gaat hem dus eigenlijk om het resultaat. Hoe kom ik over? Hoe kom ik bij die ander over? Wat vindt hij van mij? Het is effectbejag. Buitenkant. En ze gebruiken de wet, de besnijdenis en wat elders in de brief ook wordt genoemd, de prachtige woorden die ze bezigen, om indruk te maken op mensen. En eigenlijk misbruiken ze zo de wet van Mozes. Niet om zoals de wet bedoeld is in oorsprong, om mensen van zonde te behoeden en hen te waarschuwen voor bepaalde zaken. Maar vooral om te laten zien hoe goed zij wel zijn. Dat zij mensen zijn die naar de wet van Mozes leven. Het gaat om indruk maken. En dan mag u het meteen naar uzelf toehalen. Hoe vaak doet u iets om een goede indruk te maken bij een ander? Of doet u het om werkelijk het goede te doen? En die vraag mag u jezelf stellen. Doe ik voor de indruk die het geeft, dat die goed is, of doe ik iets omdat het werkelijk goed is? Het zijn de mensen die, zoals Jezus dat noemt, bidden op de hoeken van de straten. Niet omdat ze het zo belangrijk vinden dat God hun gebed hoort. Nee, ze vinden het belangrijk dat de mensen om hen heen het gebed horen. En hoe prachtig ze wel niet kunnen bidden. En Jezus is daar glashelder over. Hij zegt dat in Matthäus 6, vers 5. Wanneer je bidt, doe dat dan niet als de huichelaars. Ja, dat zijn toch iets anders als Paulus het zegt. Hè? Die zegt degene die een goede indruk willen maken. Jezus zegt de huichelaars. Dat zijn het. Die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Daar heb je het al. Iedereen hen ziet. Dat ze een goede indruk maken van hun gelovigheid en een prachtige gebed op de ander. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jij bidt, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, hij zal je ervoor belonen. Ja, en bij bidden, voert hij daaraan toe, moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet toch wat je nodig hebt, nog voor je het aan hem vraagt. Keep it simple, zou ik bijna zeggen. Hou het maar eenvoudig naar God toe, naar Jezus toe. En hou je vooral niet meer bezig met wat een ander van jouw gebed zal denken. Of van je gedrag. Richt je op Hem. Volg Hem. Deze mensen, degene die er zo op aandringen dat het volk zich laat besnijden, het zijn pleasers, om het modern te zeggen. Mensen die graag in de goede smaak komen, goed willen overkomen. Uit op de complimenten van het volk. Mooie gebeden spreken. En eigenlijk, zegt Paulus, ze leven er zelf niet na. Ze volgen zelf niet de wet. Want in hun hart gaat het alleen maar om de goede indruk te maken. Het gaat er niet daadwerkelijk om de wet en die na te leven. Nee, ze nemen het zelf helemaal niet zo serieus als ze voordoen. Het is buitenkant. Het is schone schijn. Het gaat er niet in de eerste plaats om God te dienen, maar om godsdienstig over te komen. Wat voor mensen kunnen nou toch zo komen? Hoe kan het toch zijn dat mensen zo met het geloof omgaan? Daar zit een macht achter. Daar zit de werking vanuit de duisternis achter. En dan spreken we dan wel eens een keer over vrome geesten. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, gebruik die term wat mij betreft maar niet. Want vroom is iets goeds, dat zou ik nooit aan een macht de duisternis willen koppelen. Het is pseudo-vroom. Een schijn van godsvrucht. Pseudo, dat duidt op schijn. Het is namaak. Want vroom is iets wat juist heel goed is. Ja. En misschien is dat iets wat bij jou niet altijd zo overkomt als je dat woord hoort. Want wie wil er vandaag de dag nog vroom gevonden worden? Of godsvruchtig? Het zijn oude, versleten woorden. Het spreekt ons niet meer aan. Vroom. Nou, dan denk je al aan kerkelijk en orgel. Of ik weet niet wat voor beelden u bij vroom heeft. Maar niet het beeld van wat het eigenlijk bedoeld is. Want de Bijbel noemt vroom iets als goeds, puur en zuiver. Iets prachtigs wat we mogen nastreven. Vroom zijn die mensen die zich van harte, met heel hun hart op God richten. Met heel hun hart en leven zich aan God toewijden. Dat is vroomheid. U kent toch al dat verhaal van Simeon? Hij woonde, staat in Lucas 2, in Jeruzalem, een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom, godsvruchtig mens. Die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Wat een getuigenis als dat over jou uitgesproken mag worden. Een vroom man. En hij zag de belofte in vervulling gaan in Jezus Christus. Nog als een klein kind. En het was voor hem genoeg. En u kent misschien het bekende verhaal uit Handelingen 10. En dat is in dit verband van Paulus ook een essentieel verhaal. Ik wil daar een klein stukje met u lezen. Misschien kunt u het met mij opzoeken. Handelingen 10. Ik lees u enkele kleine gedeeltes, want anders zijn we een hele tijd hiermee zoet. Ik weet niet hoeveel tijd u voor deze samenkomst in gedachten heeft. Ja. Als je eenmaal met het woord aan de gang gaat, dan vergeet je de tijd soms, hè? Handelingen 10, we beginnen bij vers 1. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort die Cornelius heette. Hij was een vroom man. Want hij vereerde God, net als zijn huisgenoten. En hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Hij was een vroom man. En God zag zijn hart aan en gaf hem wat hij wenste. Lees even verder. Slaan we even een bladzijde om en dan gaan we naar vers 23. En dan het tweede gedeelte. 23b. De volgende dag ging hij, Petrus, samen met hen op weg. En enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Vol verwachting. Vrome mensen bij elkaar. En toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: sta op, ik ben ook maar een mens. En al praten met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Ja, het staat er zo simpel, maar wat een stap. Dit is een historische stap geweest daar van Petrus. En waarom? Dat lezen we in de volgende regel. Hij zei tegen hen: u weet dat het aan Joden verboden is met niet-Joden om te gaan. En dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Nou, dan ontstaat er een gesprek en dat eindigt in het volgende. Petrus legt het evangelie uit aan de mensen die daar zijn. En u kent dat evangelie. U kent het volle evangelie. Ik hoef dat niet helemaal voor te lezen voor u. En terwijl Petrus nog aan het woord was, lezen we in vers 44, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. En de Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing, met open mond, stomme verbazing bij die mensen, dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op: wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf hen opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Een cruciaal gedeelte in Handelingen. Want hier wordt definitief de grens tussen het Joodse volk en de heidenen doorbroken. En niet door Petrus. Het is Jezus zelf die door deze mensen in de Heilige Geest te dopen, het eigenlijk ook voor ons mogelijk heeft gemaakt dat wij in de Heilige Geest worden gedoopt als heidenen. Prachtig. En ik kom daarop terug. Want Paulus heeft het juist ook hierover. Vrome mensen. Die gedoopt mogen worden in de Heilige Geest. Waar God zegt: jou gericht dat op mij. Daar kan ik iets mee. Een innerlijke vroomheid. Die staat tegenover uiterlijke vroomheid. Een doen alsof. Een schijn van vroomheid. De mensen die staan te bidden op de hoeken van de straten. Die schijn van vroomheid wordt besproken en beschreven in Openbaring 6. Het zwarte paard, dat verwijst naar deze uiterlijke vroomheid, dat pseudo-vroomheid in het fariseïsme. Het wil waar God en waar Jezus zich openbaren, wil het zijn vorm van religie brengen. Waar Paulus het evangelie bracht, kwamen andere predikers daarachteraan met een vroom verhaal. En het leek goed, het leek zuiver, maar het was schijn, het was pseudo. Het vindt zijn achtergrond en zijn kracht in machten, de duisternis die wat Jezus doet, imiteren. En we mogen dat onderscheiden waarin het ook in ons eigen leven nog wil werken. En we mogen dat woord vroom van zijn klank in zijn klank weer herstellen zoals het bedoeld was. En waar het een bijklank heeft voor onszelf, misschien moeten we dan wel weer een geestelijke taalstrijd voeren. De Belgen die kennen dat, hè? De taalstrijd tussen Nederlands en Frans. Maar wij hebben daar ook mee te maken met een taalstrijd. De vijand is ervoor uit om woorden die een goede betekenis hebben, om dat negatief in te vullen. Zodat we dat allemaal maar niet zo interessant meer vinden. Zodat we dat van ons werpen en het eigenlijk niet meer willen. En dat gebeurt met een woord als vroomheid. En soms gebeurt het ook andersom, dat woorden die eigenlijk niet zo goed zijn, ach, je moet toch wat kunnen zeggen. En dan wordt het ruimhartig opgevat. Wat een truc van de vijand is het om woorden die zo zuivere betekenis hebben, een negatieve lading te geven, dat wij denken, wat suf, oudbollig en negatief. Hoe is dat mogelijk? Kun jij uitspreken vanuit je hart, Heer, ik wil werkelijk vroom zijn, mij aan u toewijden. En dat dan zonder bijklank van oei, wat betekent dat dan? Dan ben ik zeker wereldvreemd. En wil jij alles wat met een schijn van vroomheid te maken heeft afleggen, dat je ook maar iets doet of zegt om bij anderen in de goede smaak te vallen, en niet gericht op het dienen van God? En er kan in hele kleine dingen zitten, hoe je reageert op mensen, hoe je je woorden uitspreekt, of je iets wel of niet zegt. Inderdaad, ook in je gebed. Bid je werkelijk uit naar Jezus en naar God, je Vader? Of heb je stiekem ook nog die andere toehoorder in gedachten? Dat hij wel moet horen dat jij weet hoe het geestelijk in elkaar zit. Of dat je nog een boodschap hebt voor die ander. Laten we wel zijn. Met die schijn, dat pseudo, hebben we allemaal nog te maken. Er is denk ik niemand onder ons die kan zeggen, nee, daar ben ik helemaal vanaf. Ik hou nooit, het maakt mij niet uit wat mensen denken. Dat doet er niet toe. Daar mogen we alert op zijn. En afrekenen. En dat betekent niet dat we vervallen in lompheid naar elkaar. Nee, daar is de Bijbel heel duidelijk over. We mogen vriendelijk zijn naar elkaar en leren hoe Jezus dat deed. Jezus ging nooit voor de schone schijn. Hij ging er nooit voor dat anderen hem wel zouden waarderen om wat hij vertelde. Hij had wel het hart van die ander op het oog. Dat hoort ook bij vroomheid. We gaan verder met Galaten 6. Ik sla een klein stukje over. Ik ga vers 15. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Ik vind het weer een van die verbazingwekkende opmerkingen van Paulus. Hele verhalen houdt hij in Galaten over het feit dat het niet nodig is om je te laten besnijden. Over het wettische ervan. Dat het niet meer nodig is. En hier zegt hij, veegt hij het helemaal aan de kant en zegt, het is eigenlijk, als je het op de kemer beschouwt, het is volkomen onbelangrijk. Het doet er niet toe. Het gaat hier niet om. Dat is niet de kern van de zaak, of men wel of niet besneden is. De kern van de zaak is wie je bent. Ben jij een nieuwe schepping? Daar draait het om. Het gaat om jouw geestelijke situatie. Wie ben jij als mens? Ben jij overgeplaatst in de hemelse gewesten? En dan is er precies de ervaring die Petrus had bij Cornelius. Het onderscheid tussen besnedene en onbesnedene valt weg. God rekent daarmee af. Het doet er niet meer toe. En rekent u maar dat het voor Petrus een geestelijk proces is geweest waar hij doorheen moest gaan. Zoveel oude gedachten die hij moest afleggen om die stap te doen, die eenvoudige stap, het huis van Cornelius binnen te gaan. Daar verzette zich gigantisch veel tegen. Heel zijn leven had hij geleerd dat dat niet kon. Maar zijn geloofstap om daar wel naar binnen te gaan maakte zoveel de weg vrij. En dan kan ons is het om dingen aan de kant te zetten die ons kunnen weerhouden. Om werkelijk Jezus te volgen. Het is Jezus zelf die in feite deze woorden van Paulus bevestigt. Het doet er niet toe of je nu besneden bent of onbesneden. Hij doopt vrome mensen in de geest van God. Het zijn anderen die altijd weer onderscheid willen maken. Mensen uit tegenover elkaar willen zetten. Willen verdelen. Dat is het werk van de vijand. Dat zijn machten der duisternis. Die zeggen van, ja, ik ben besneden, dus ik ben beter. Ik ben meer. Zij leggen altijd weer grenzen op. Maar Jezus breekt door die grenzen heen. En hij kijkt naar je hart. Hij is het zelf. Die het mogelijk maakt om een nieuwe schepping te zijn. Een nieuwe schepping. Wat is dat nou eigenlijk? Het gaat dus niet om een uiterlijk teken. Om besnijdenis. Het gaat ook zelfs niet om wel of niet gedoopt zijn. Het gaat om je innerlijk. Juist. Vroomheid. Een leven, een hart gericht op Jezus. Want Hij is de basis van de nieuwe schepping. Hij is de nieuwe mens. Hij is de mens als God hem voor de grondlegging de wereld had bedoeld. De mens zoals uiteindelijk wij ook tot in alle eeuwigheid mogen zijn. En Hij is daarnaast degene die de mensheid heeft verlost, hersteld. En Hij heeft het in zich om alle mensen tot de heerlijkheid van God te brengen. Hij, de eersteling van de nieuwe schepping. Wij mogen Hem volgen. Hij is het begin en het einde. Een nieuwe schepping is niet ondenkbaar zonder Jezus. Het is ook voor ons ondenkbaar om ook maar iets te zeggen over nieuwe schepping zonder ons gericht te richten op Hem. Hij, de Alpha en de Omega. Voor het geloof van ons het begin van de basis tot het einde, de volmaking aan toe. We hebben onlangs een andere auto gekocht. En het gesprek kwam erover van wat we dan achter op die auto zouden moeten plakken. Er zit een of andere sticker op van de vorige eigenaar. Het is geen nieuwe auto, moet ik bekennen. Ja, je ziet soms van de mensen die plakken er daar zo'n visje op. Moet je dan ook wel weer goed erop plakken, sommige mensen doen weer verkeerd om. En een van mijn zoons had het goede idee, die zegt van laten we nu Alpha en Omega achter op de auto plaatsen. We volgen Jezus Christus, het begin en het einde. Toen had hij nog een beter idee. Laten we nou de Alfa aan de voorkant plakken en de Omega aan de achterkant. Want van het begin tot het einde van de auto. Nou, u snapt het wel. Had hij niet gedacht dat ik hier nog mee zou komen. Hier als ik het woord predig. Jezus, jouw Alfa en Omega. Begin en het einde. Nou, voor heel je leven. Dat gaat verder dan je auto. Heel je leven afhankelijk van Hem. En als dat leven zo is, dan ben jij een nieuwe schepping. Door Jezus Christus. Dan ben jij door Jezus Christus overgeplaatst en heb je een plaats gekregen in de hemelsfeer, in de hemelse gewesten. En dat klinkt misschien een beetje statisch. Je bent het, een nieuwe schepping. Je bent het of je bent het niet. En het is ook zo, je bent een nieuwe schepping. Maar een nieuwe schepping betekent juist ook nieuw leven. Vanuit een nieuwe positie en een nieuwe werkelijkheid. Maar wel een leven dat door Jezus Christus groeit en bloeit. Dat is volop leven en beweging. Want dat is juist het kenmerk van leven Gods dat in de nieuwe schepping tevoorschijn komt. Dat zal groeien in vrede en barmhartigheid. Dat leven, daar komt de geest van God in openbaar. De nieuwe schepping, dat is leven van binnenuit bij jou vandaan. En dat is dus niet meer zo op uit om een goede indruk te maken, ook als het wellicht niet strookt met de werkelijkheid. Dat is zijn wie je bent. En jezelf daarop dus ook te kunnen toetsen. Ben ik nu echt of onecht? Gaat het mij nu om het resultaat of om Jezus te dienen? In andere termen, is het bij mij kunst of kitsch? Ja, dat lijkt er soms heel erg op. Maar het is gewoon namaak, die kitsch. Kunst, dat is wat een kunstenaar, wat Jezus Christus in jou tevoorschijn wil brengen. Terwijl het is werkelijk kunst. Prachtig. Onderscheid je in je eigen leven, waar die pseudo-Rome geesten nog werken. En jou een schijn van godsvrucht willen laten openbaren. En wens je daar dan vanaf als dat nog in je leven werkt. Jezus wil jouw leven vernieuwen en heiligen. En aanvaard dat in dankbaarheid. Terwijl je ondertussen erkent dat er nog van die andere geest ook in je leven kan werken. En daarmee dat je afrekent. Wat een mogelijkheid om als gemeente van Jezus Christus hem na te volgen. Een nieuwe schepping te zijn en daarna te leven. En dan is er, zegt Paulus, vrede en barmhartigheid voor alle die bij deze maatstaf blijven. En voor, dat is eigenlijk zelf, het Israël van God. Dat zijn dus al die mensen die in de Heilige Geest gedoopt een nieuwe schepping zijn. Waar het werkelijkheid is, ongeacht of we nu besteden zijn of niet. Laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. En wat zijn dan die littekens? We hebben daar een woensdagavond in onze gemeente uitgebreid bij stilgestaan. Van hoe kun je dat niet duiden? Hij heeft zijn leven gegeven voor Jezus. En tegenstand ervaren. En dat was genoeg. Hij gaf niet om hoe het overkwam bij anderen. Hij stond voor de zaak waar hij voor stond. En hij eindigt dan met die prachtige woorden. Broeders en zusters, genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Amen. Ik wil met u bidden.